We gaan opnieuw verder met Marcus' verhaal. En als we even onze overzicht erbij nemen, merk je dat we inmiddels gekomen zijn. En dit is het eerste grote blok, de eerste 8 hoofdstukken, die al stilaan op zijn einde loopt. We zijn bezig met de tekenen van de nieuwe Exodus te overdenken. Althans, we hebben die overdacht, heel duidelijk, in die 4 gelijkenissen en daden. Ik denk dat ik daar geen tekeningetje moet bij maken, dat tekenen waren van de nieuwe Exodus. En Jezus' verwerping, want dit onderwerp gaat nu en wat volgt steeds meer op het voorplan komen. Dus de vorige keer hebben we stilgestaan bij de 4 gelijkenissen en daden. En daar hebben we gezien dat Jezus inderdaad de sterke is, of de sterkere, ondanks wat Israëls leiderschap over hem denkt. Weet je nog, in de Beelzebul-controverse schreven ze Jezus' machtige daden toe aan de tegenstander. Maar die gelijkenissen laten ons werkelijk zien dat naar de aankondiging van de nieuwe Exodus in Jesaja, Jezus waarlijk de sterkere is. Yahweh is gekomen in de kracht naar de nieuwe Exodus-belofte om Israël te bevrijden, hebben we gezien, te reinigen, te genezen en op te wekken uit de dood van de ballingschap. Dat was eigenlijk de inhoud van die 4 gelijkenissen in daden, als jullie dat nog goed herinneren. Nu, na dit gedeelte, gaan we zien dat er een bijzondere wending komt in de dienst van de Heer Jezus. En laat ons maar als eerste Marcus hoofdstuk 6, vers 1 tot 13 lezen, want dit vormt onderdeel van het gedeelte van, heel het hoofdstuk 6, zeg maar, dat ik betiteld heb Verwerping en Onbegrip, deel 1. Laten we de eerste 13 versen lezen. En hij hing vandaar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat was geworden, begon hij te leren in de synagoge, en velen die hem hoorden, stonden versteld, en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan, en wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is, en zulke krachten die door zijn handen gebeuren? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? En zijn zusters niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad, onder zijn bloedverwanten en in zijn huis. En hij kon daar geen enkele kracht doen, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de omliggende dorpen rond en leerde. En hij riep de 12 bij zich, en hij begon hen 2 aan 2 uit te zenden, en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij beval hen niets mee te nemen voor onderweg dan alleen een staf, geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, maar dat zij sandalen zouden aanbinden, en doet geen 2 onderklederen aan. En hij zei tot hen, waar u ergens een huis binnen had, blijf daar totdat u vandaar vertrekt, en waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, ga daar weg en schud het stof af dat onder aan uw voeten is, tot een getuigenis voor hen. En zij vertrokken en predikten dat men zich moest bekeren, en zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Nu, wat we in dit volgende gedeelte samen gaan ontdekken is, dat we nog, zoals in het voorgaande, een reeks verslagen vinden van Jezus' machtige daden. Straks toon ik u een overzicht, dan ga je dat heel duidelijk zien. En die machtige daden die gaan ons eigenlijk verder de ware identiteit van de Heer Jezus openbaren. Dat is dan vooral hoofdzakelijk het tweede gedeelte van hoofdstuk 6. Nu, naast het verdere openbaren van Jezus' ware identiteit, is er een ander belangrijk gegeven dat hier steeds meer duidelijk gaat worden, namelijk dat we gaan zien hoe de vijandigheid steeds meer toeneemt en de Heer Jezus afgewezen wordt. Nu, eigenlijk mag ons dat niet verrassen als je bedenkt wat we hebben overdacht in hoofdstuk 4 met de gelijkenissen van het koninkrijk. Die hebben ons eigenlijk daarop voorbereid. De Heer Jezus gaat spreken in gelijkenissen. En waarom doet hij dat? Wel, dat was een reactie op de Beelzebul-controverse. De leiders van Jeruzalem die hadden als het ware een lijn getrokken door Jezus daden toe te schrijven aan de tegenstander, en nu moesten de mensen eigenlijk ook kleur bekennen aan welke zijde zij zouden gaan staan. Zouden zij gehoor geven aan de leiders van het volk, of zouden zij gehoor geven aan Jezus' prediking? En het prediken in gelijkenissen brengt eigenlijk, of voert beter gezegd, een scheidingsproces door in Israël, naar wat we vonden in de profeet Jesaja hoofdstuk 6. Ofwel zullen die gelijkenissen u licht geven, ofwel zullen zij u verblinden. Ofwel zullen die gelijkenissen, zal je ze horen en begrijpen, ofwel zal je erdoor doof worden. Trouwens, al van in de proloog hebben we gezien dat die vijandigheid al tot uiting kwam in Johannes de Doper, die meteen gevangen gezet geworden is. Dus dat zag er al niet goed uit, hebben we toen gezegd, van bij de proloog. Want als dat de reactie was op de vooruitgestuurde wegbereider, wat zullen ze dan doen met hij die Johannes aankondigde, die na hem zou komen? En het is ook in dit licht, vrienden, waarom vertel ik u dit allemaal? Het is in dit licht dat we moeten begrijpen dat de Heer Jezus nu die opdracht heeft aan zijn discipelen om uit te gaan in Israël. Dat is een verder gevolg van die toenemende vijandigheid. Ja? Houd dat vast, straks kom ik daarop terug. Want, zoals ik al aangaf in de proloog, die twee thema's hebben we van meet af aan gezien. Inderdaad, het evangelie opent met het goede nieuws, Jesaja 40 vers 3, weet je nog? Jesaja 40 vers 3, Jahweh komt terug tot zijn volk, Jahweh komt terug tot zijn tempel, naar de belofte van Jesaja, maak je klaar om hem te ontvangen, maak zijn paden recht. Dat was een geweldig goed nieuws voor Israël. En Jezus die toont vervolgens in die eerste 8 hoofdstukken, door machtige daden, dat hij werkelijk Jahweh is die gekomen is om nu de beloftes van de nieuwe Exodus in te luiden. Ja? Dat was één zijde, maar Jesaja 40 vers 3 werd geciteerd samen met Maleachi 3 vers 1. Weet je nog? Er was ook de waarschuwing van Maleachi in de proloog. Want als Israël geen gehoor geeft aan de bode die voor Jahweh uitgestuurd is, zal Jahweh wel komen, maar het zal niet in zegen zijn, maar in vloek. Dus van meet af aan hebben we dat gezien in de proloog, dat die beide thema's aangekondigd worden. Enerzijds geweldig goed nieuws, anderzijds een ernstige waarschuwing. En wat we gaan vinden is dat dit doemscenario stilaan aan de horizon zal verschijnen door de toenemende vijandigheid en de afwijzing van Jezus in zijn vaderstad, waar we vanavond gaan over nadenken, is dat wel degelijk de voorbode van. Dus het thema wordt meteen opgepikt wanneer dat de Heer Jezus in zijn vaderstad komt. En vervolgens, wat volgt er dan na de uitzending van de 12? Wel, de onthoofding van Johannes de Doper. Waar Marcus enorm veel ruimte aan spendeert, niettegenstaande dat het het kortste evangelie is. Matthäus heeft er veel minder ruimte aan. Lucas vermeldt het nog niet eens. Dus dat betekent dat het voor Marcus vanuit zijn insteek enorm belangrijk is dat hij daar toch wel serieus aandacht wil op vestigen. Nu, waarom gaat hij daar veel aandacht op vestigen? Wel, omdat Johannes de Doper en meer dan in opzicht de wegbereider is van de Heer Jezus. Ja. Als zij dit met de Elia doen, die gestuurd was om hen klaar te maken om Jahweh te ontvangen, wat gaan ze dan doen met de mensenzoon, denk je? Ja. Dus het is in dat licht dat we ook Jezus' opdracht moeten begrijpen, dat hij zijn discipelen had uitzenden in Israël, om zijn dienst uit te breiden, want daar komt het eigenlijk op neer. Zij gaan zijn dienst uitbreiden. Is iedereen mee tot nu toe? Altijd Anneke goed voor dat schematje terug te zien, denk ik. Oké. Nu, herinner u, de 12 apostelen, wanneer werden die geroepen? Ja, staat erop, Jos, hoofdstuk 3, vers 3 tot 19, maar dat bedoel ik niet. Welke gebeurtenis was de aanleiding om de 12 apostelen te roepen? Of anders gezegd, welke geschiedenis was daaraan vooraf gegaan? Weten jullie dat nog? We hebben gezien dat de Heer Jezus 5 maal in conflict komt met lokale overheden. En bij dat laatste conflict, de genezing van de man met de verdorde hand, wat gebeurde er toen? Ze wilden hem doden. En wat volgde er als reactie? Allereerst zagen we dat, ondanks de reactie van de lokale overheden, dat Jezus zijn reputatie uitbreiding neemt als ze van heinde en ver komen, en dan zien we dat hij 12 apostelen had verkiezen. Ja? Dus, waar wil ik naartoe? Ze waren geroepen na de eerste duidelijke tekenen van vijandigheid en tegenstand in de synagoge door lokale overheden. Waarom onderstreep ik dat? Omdat we nu, in hoofdstuk 6, de 12 gaan uitgezonden zien. En wanneer gebeurt dat? Wat gaat er dan al vooraf? Jezus' verwerping in zijn eigen thuisdorp. Zie je de link? Daarom wou ik u dit ook tonen. Want dit gedeelte vanaf hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 6, vers 13, is niet zo eenvoudig om dat in te delen. En er zijn heel veel uitleggers die ook niet goed weten welke weg ze ermee op moeten gaan. Maar ik denk, als je het vanuit die context bekijkt, en die twee gebeurtenissen, de uitverkiezing van de 12 en het uitzenden van 12, ziet in reactie op wat er aan vooraf gaat, dat je dan toch een duidelijker indeling krijgt. Want ja, het volgende dat we heel duidelijk gezien hebben, is dat de Heer Jezus verworpen wordt, niet alleen door de schriftgeleerden, maar ook zijn eigen familie komt over hem ten val. Dus dat volgt eigenlijk mooi in spiegelbeeld met de verwerping die de Heer Jezus nu ervaart in zijn vaderstad. En ertussen gevat lagen de gelijkenissen in woorden, de reactie waren op de Beelzebul-controverse, en de gelijkenissen in daden als reactie eveneens op de Beelzebul-controverse. Ik toon je dat gewoon maar om jullie te laten zien dat de structuur begrijpen toch wel belangrijk is van zo'n boek. Ik kom terug en ik vraag je dingen opdat je het verhaal zo veel beter onthouden. Ik merk dat jullie nog steeds niet goed dat verhaal voor ogen hebben. Je moet die opeenvolgingen van belangrijke gebeurtenissen duidelijk voor ogen houden. En meenemen in het verder van het verhaal. Dan ga je veel beter die dingen leren ontdekken. Want Marcus, die heeft een heel duidelijk doel voor ogen.
Geen vrouw, je moet niet bij Jezus verwerping door de schriften en zijn familie. Maar het nou niet, ik heb al gehoord dat zijn familie, dat zijn moeder en al, dat ze kwam zijn, dat die van, moet er niet uit worden, dat is lekker een beetje aan het flippen. Of dat zij van, ze stuiden zijn butten, tussengevonden in de plekken van Ben.
Ah, wel, maar dat was toch tijdens dezelfde gebeurtenis. Eerst zie je zijn familie die, ja, Jezus wil weghalen, hè, door de...
Ja.
En dan zie je tegelijkertijd dat ook die schriftgeleerde een gezantschap uit Jeruzalem komt, die hem beschuldigt dat hij de demonen uitdrijft door Beelzebul. Dus dat komt daar in hoofdstuk 3, vers 20 tot vers 36 in één adem aan bod.
Ik hoop dat je nu ook gaat zien en stik bij je.
Inderdaad, maar nu is zijn vaderstad die hem verwerkt. Oké?
Okay? Ja, gewoon niet echt om familie.
Nee. Het is zijn vaderstad, hij is erop gegroeid. De mensen kennen hem van kleins af. Nog vragen, want het is belangrijk dat jullie mee zijn, hè, mensen. Want dan wil ik u tonen hoe het gedeelte verder verloopt tot aan het volgende blok dat we gaan krijgen in Marcus. En dat is het middelste gedeelte, de wegsectie. Het eerste gedeelte is Jezus' machtige daden. De middensectie is de wegsectie die leidt van Galilea naar Jeruzalem. En het gedeelte dat we gaan overdenken vanaf 6 vers 14, Herodes, die uiteindelijk geschokt is wanneer dat hij hoort wat Jezus doet. Hij denkt dat Johannes de Doper uit de doden is opgestaan. Wel, dat gedeelte tot aan het einde vormt opnieuw één blok. Voornamelijk zullen het dan de discipelen zijn die op de voorgrond komen. Inderdaad, wat dan Marleen terecht aangeeft, de eerste daad die de Heer Jezus doet na de proloog is de roeping van de discipelen. Discipelschap is een superbelangrijk thema in het Marcus-evangelie. Maar wat we gaan ontdekken is dat zijn discipelen eigenlijk ook niet goed beseffen wie Jezus waarlijk is. Ondanks het stillen van de storm op het meer, begrijpen zij Jezus gelijkenissen in daden, maar ze hebben altijd iets te betekenen, de dingen die de Heer Jezus doet. Ze begrijpen ze ook niet goed. Straks gaat de Heer Jezus wandelen op de zee en ze denken dat ze een spook zien. En dan moet de Heer Jezus het geweer van schouder veranderen. Dan gaat hij iets anders proberen in plaats van wandelen op de zee. Dan had hij 5000 mensen eten geven. Ah, misschien dat dan in een frang valt en dat ze dan terugdenken aan bij de Exodus. Wat deed de Heere God voor zijn volk? Maar nee, ja. Dus het is altijd die verbanden die je moet zien te zoeken. Maar ze begrijpen die gelijkenissen en daden niet zo goed. En wat ik al aangaf bij de eerste gelijkenis van de verborgenheden van het koninkrijk, herinner je nog, de gelijkenis van de vier bodems? Dan gaan de discipelen uitleg vragen aan de Griezen. Wat was zijn antwoord? Als je deze gelijkenis niet begrijpt, hoe zul je alle gelijkenissen begrijpen? Dus de Griezen verwachten dat ze die eerste gelijkenis zo zouden begrijpen, zonder nadere uitleg. Dus er is iets dat de discipelen ook verhindert om de verborgenheden van het koninkrijk te zien. Nu, wat dat precies is, dat zal in deze geschiedenissen steeds duidelijker worden. En de manier waarop Marcus gaat spreken over dit probleem onder de discipelen, ja, dat hebben we eigenlijk ook al ontmoet in hoofdstuk 4, we hebben daar straks bij stilgestaan, doofheid en blindheid en verharding. Op deze wijze gaat hij spreken over het probleem dat zich onder de discipelen voordoet, wat toch eigenlijk heel opmerkelijk is. Dus we gaan ontdekken wat de discipelen blind maakt voor de verborgenheden van het koninkrijk. Marcus gaat in dit gedeelte daar verder op inzoomen. En dat houdt heel nauw verband met wat de fariseeën en de schriftgeleerden verblindt om het koninkrijk te zien. Want ook zij begrijpen Jezus tekenen niet en ze vragen om een teken. Nu, dit gedeelte sluit af met een ernstige waarschuwing voor de discipelen. Ze zitten daar in het bootje en ze zijn bezorgd over de broden dat ze niet mee hebben. En wat zegt de Heer Jezus? Let op voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. En ik geloof dat Herodes en de Farizeeën eigenlijk dit gedeelte samenbindt. Omdat juist in die overgangsversen, want 14 tot 21 zijn eigenlijk de scharnierversen tussen het eerste gedeelte, Jezus machtige daden en de wegsectie. En ik geloof dat deze ernstige waarschuwing eigenlijk aangeeft dat dit gedeelte samen in geheel vormt. Straks ga ik er nog wat meer over zeggen, want inderdaad, je ziet hier ook duidelijk dat dit een spiegelbeeldstructuur is die hierin opgesloten ligt. Dus we gaan heel duidelijk zien dat Israël de identiteit van de Heer Jezus misbegrijpt. En waarom ze Jezus verkeerd begrijpen, dat is nu juist datgene waar de Heer Jezus ook zijn discipelen voor wil behoeden, want dat dreigt hen ook te infecteren. Vandaar die uitspraak, let op voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. En ik heb dit eerste gedeelte genoemd profeten zonder eer. Meer dan een profeet. Profeten zonder eer. Ja, u merkt waarschijnlijk wel dat ik die titel heb gekozen naar aanleiding van de uitspraak die de Heer Jezus hier doet. Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn eigen vaderstad. En dan de geschiedenis die volgt na de uitzending van de 12, waar we zien dat er nog een profeet is zonder eer, namelijk Johannes, die terechtgesteld wordt. Vandaar deze keuze, profeten zonder eer. We vinden hier dat de Heer Jezus dus naar zijn vaderstad gaat, en we treffen hem terug aan op Sabbat in de synagoge, waar hij onderwijs geeft. Het is niet onbelangrijk, want dit is de laatste maal dat we in het Marcus-evangelie Jezus aantreffen in de synagoge. En het is dan nog nota bene in zijn eigen vaderstad in Nazareth. Nu, wat meteen hier opvalt, is dat er inderdaad tegenstand komt in deze synagoge. En nu gaat het om zijn eigen dorpsgenoten die hem dat aandoen. Dat is een belangrijk gegeven eigenlijk, vanuit hun cultuur gezien. Ik wil daar een beetje op ingaan, want we moeten hier goed voor de aandacht houden dat dit een schaamte-eercultuur is en dat uw status, wie dat je bent, bepaald wordt door uw vaderstad. We zeggen niet doorin van Westende, maar we zeggen wel Jezus van Nazareth. Begrijp je wat ik bedoel? Waar je vandaan komt, zegt iets over jouw status. Nu, wat is Jezus aanzien in Nazareth? Hoe wordt hij in zijn eigen vaderstad geëerd? Dus besef je, Dit is wel een heel belangrijk moment voor hem. Nu, wat is de reactie? Wel, eerst merk je dat ze heel diep onder de indruk zijn. Die reactie doet ons meteen terugdenken aan die eerste reactie op Jezus' onderwijs in de synagoge die we vonden in hoofdstuk 1. Waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten die door zijn handen gebeuren. Eigenlijk zou je denken, als je dat voor de eerste keer leest, amai, ja, dan zijn ze ook enorm onder de indruk van wat Jezus doet. En we moeten dit ook zien in het licht van wat daar recentelijk gebeurd is. Want herinner je nog, in de 4 machtige daden van de Heer Jezus, wat was de reactie van de discipelen toen ze Jezus zagen op een machtswoord de zee en de wind het zwijgen opleggen? Ze waren verbaasd. Hetzelfde kon je zeggen voor de situatie die erop volgt. Wanneer dat die mensen in het land van de Gadarenen die manlegioen bevrijdt, goed en wel bij zijn verstand zien zitten, dan zijn ze verwonderd. Vol ontzag. Ook de bloedvloeiende vrouw, wanneer dat de Heer Jezus haar roept, is onder de indruk wat haar overkomen is. Maar dan hebben we de climax gezien bij de opwekking van Jairus' dochtertje. Waar dat iedereen die dat meisje zag, die zomaar ter bed was gestapt, alsof dat een nieuwe morgen was, was iedereen vol ontzetting, verbaasd. Dus hier zien we opnieuw diezelfde reactie. Dat is wel belangrijk, want straks gaan we een heel andere reactie zien, want de Heer Jezus gaat ook verwonderd zijn. Dus die dingen moet je heel nauwlettend volgen, lieve mensen. Dus belangrijk, hierbij ook, is dat je moet toch voor de aandacht houden dat je niet alleen eer geniet door je afkomst, maar je kan ook stijgen op de sociale ladder, eer verdienen, als je bepaalde uitdagingen waar je mee geconfronteerd wordt, als je daar succesvol in bent. Ja, een schaamte-eercultuur haalt er nogal wat competitiedrang. Je ziet dat bijvoorbeeld ook, ik ga even een uitstapje maken in de brief aan de Korintiërs. U weet, wat dat Paulus het heel moeilijk mee heeft, is dat Korintiërs rechtszaken tegen elkaar aanspannen. Nu, ze doen dat niet met het motief zoals wij dat kennen, om gelijk te halen. Een rechtszaak winnen, dat doet die stijgen op de sociale ladder. En je moet goed in gedachten houden dat de Heer Jezus eigenlijk nog niet anders heeft gedaan met fariseeën en schriftgeleerden dat hij mee geconfronteerd wordt. Iedere keer dat hij met hen geconfronteerd wordt, worden ze door hem voor schut gezegd en ja, leiden ze toch deftig gezichtsverlies. Dat is het minste dat we kunnen zeggen. Dus deze mensen zijn echt wel onder de indruk van de wijsheid die Jezus ook tentoonspreidt. Maar hoe gaan ze nu reageren? Stijgt Jezus in hun aanzien, dat is nu juist het schokkende hier, ondanks het feit dat ze zijn krachten niet kunnen loochenen die ze door zijn handen gebeuren, de wijsheid en de kracht die van hem uitgaat, ook in zijn prediking en zijn uitleg, ja, ze houden erbij, maar ze zijn toch geschokt en verontwaardigd door wat hij leert. Het gezag dat hij tentoonspreidt is hen te veel. En waarom storen ze zich daaraan? Nou, wie denkt hij wel dat hij is, zeggen ze. We kennen zijn afkomst. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? Wat een groot familie, hè, dat hij reeds toe behoorde. In de Rooms-Katholieke Bijbel ga je dat niet vinden, hè? Dan worden al deze mensen Jezus verwanten genoemd. Nou, het woordje kan ook vertaald worden met verwantschap, want ja, maar natuurlijk, Maria's onbevlekte ontvangenis moet onbevlekt blijven, hè? Snap je het plaatje? Maar dat is niet de meest logische vertaling. Ja. Dat even terzijde. Maar wat valt er je op aan de benaming, hoe dat ze Jezus omschrijven? Ze noemen hem timmerman, dat is het enige evangelie die dit zo heeft, dat hij als timmerman bestempeld wordt. Meestal wordt er gezegd dat hij de zoon is van een timmerman. Maar dan, wat volgt er dan? De zoon van Jozef? Je had toch verwacht een zoon van Jozef, hè? Waarom wordt die zoon van Maria genoemd, denk je? De moeder is er zeker, hè? Maar de vader? Het is niet enkel omdat Jozef al gestorven is. Jozef is zeker al gestorven in die tijd. Maar dan nog, al was Jozef gestorven, dan zouden ze hem nooit in normale omstandigheden Jezus, zoon van Maria, noemen. Maar ze noemen hem zoon van Maria, omdat ze toch wel hun twijfels hebben wie de papa is. Dat wordt hem trouwens openlijk aangewreven in het Johannes-evangelie, maar hier in bedekte zin. Ja. Dus ze beschouwen de Heer Jezus als een buitenechtelijk kind. Wie denkt hij wel dat hij is? De timmerman, de zoon van Maria. Voel je het komen? Ze zijn ermee opgegroeid. Ze nemen gewoon aanstoot aan het feit dat gij in kracht het koninkrijk van God verkondigt. U beantwoordt niet aan het juiste profiel om zoiets te doen, weet je wel? En in hun ogen gedraagt de Heer zich schandelijk en loopt naast zijn schoen. Wie denkt hij wel dat hij is? En trouwens, heeft hij geen enkel eergevoel? Hij zorgt nog niet eens voor zijn familie. Ik heb u in het begin aangegeven dat je als oudste zoon verantwoordelijk bent voor je familie. Om de zorg, om de eer van de familie te verdedigen. Waar is Jezus al die tijd? Op de wandel. Dus in hun cultuur is dat een schande. Dus dat hij hier zulke dingen verkondigt, en nog niet eens doet wat een zoon zou moeten doen, dat is voor hen er te veel aan. En hij maakt heel het dorp te schande, want hij komt overal in conflict met de lokale overheden. Ja, wat denk je? Ze zijn er niet mee gediend, hè? Mama Maria was er ook al niet mee opgezet. En dus het dorp geeft eigenlijk net dezelfde reactie hier. Ze pikken het gewoon niet dat iemand van zo'n lage, dubieuze afkomst dat hij het koninkrijk van God aankondigt. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Onder de indruk zijn van wat hij verkondigt, de dingen die hij doet, en dan toch zien dat de persoon je beantwoordt niet aan het juiste profiel om zoiets te doen, weet je wel? Nu, de Griezen die dient hem meteen van antwoord, als zij zo aanstoot aan hem nemen. Hij zegt, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad, onder zijn bloedverwanten en in zijn huis. Nu, dat wil niet zeggen dat de Griezen zichzelf strikt gezien als een profeet beschouwt. Wordt vaak gedacht. Maar wat de Griezen wil mee aangeven is dat het eerder typisch is voor profeten, doordat ze een ongewone levensstijl hebben en doordat ze zich naar de hangbare gewoontes abnormaal gedragen, dat zij daarom in hun vaderstad niet geëerd en verworpen worden. Profeten hebben nu eenmaal een apart leven. Dat is niet de gewoonste ding dat die mensen soms moeten doen. Maar trouwen met een prostituee, omdat de Heer dat wil? Ik weet niet. Allee, geef maar een voorbeeld. Dus de Heer Jezus heeft veel eer aan dat dit geen abnormaal gegeven is, dat een profeet niet geëerd is. Eigenlijk geeft hij hen daarmee een veeg uit de pan en zegt hij, ja, buitenstaanders weten veel beter wie ik ben dan dat jullie dat weten. Het is een pittige terechtwijzing aan hun adres. Want inderdaad, een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn eigen vaderstad. En dat evangelie laat het ook heel duidelijk zien, Markus 6, vers 15. Mensen hebben een idee over wie dat de Heer Jezus is, maar iedere keer komen ze minimum uit bij het feit dat de Heer Jezus een profeet is. Niet alleen in Markus 6 vers 15, maar ook in Markus 8 vers 28, als de Heer Jezus zelf vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En een zegt Johannes de Doper, een ander Elia, een ander een van de profeten. Het gaat altijd om een profeet. Dus in vergelijking met de mening van de buitenwacht, is het inderdaad zo dat de Jezus aangeeft dat een profeet overal erkend wordt, behalve zijn eigen vaderstad. Dat is een beetje een typisch gegeven. En ik denk dat dat niet anders is de dag van vandaag, dat het ook heel gemakkelijk zich voordoet. Dat wanneer iemand geroepen is om een bediening te doen, dat het niet altijd evenzeer geapprecieerd wordt in de plaats waar die persoon is opgegroeid, grootgebracht, als dat de buitenwacht de waarde en de rijkdom ziet van wat die persoon doet. Ik denk dat dat in onze dagen niet anders is. Ik heb al vaker gehoord van bepaalde broers of zusters die met dezelfde feiten geconfronteerd werden, dat hun eigen bediening door de buitenwacht wel gesmaakt en geapprecieerd werd, maar dat er in hun eigen directe omgeving nogal minnetjes over gedaan werd. Waarom? Net hetzelfde, omdat er gekeken werd naar de persoon. En de persoon niet aan het profiel beantwoord, dat volgens hen het juiste profiel zou moeten zijn om dit werk te mogen doen voor de Heer. Maar wie beslist er daarover? Uiteindelijk gaat het niet om de persoon in kwestie, het gaat over Gods werk door die persoon. Dat zie je ook heel duidelijk bij de Heer Jezus. Hij paste niet in een plaatje. Niet tegenstaande dat het... Bij wie zou het ooit duidelijker gezien geweest zijn dan bij de Heer Jezus, dat hij werkelijk door de Geest van God die dingen deed. Deze mensen zien zaken die in Israël nog nooit gezien zijn, en toch nemen ze aanstoot aan hem. Dus dat ligt heel dicht bij de mens. Dat ligt heel dicht bij de mens. Nu om verder te gaan. Het gevolg is van het feit dat ze aanstoot nemen aan hem, dat de gerezen dat weinig of niks kan doen. He. Enkele zieken, je kan de handen opleggen en genezen, maar verder kan je dat helemaal niks doen. Er is niemand die hem wil vertrouwen. Ja, nog meer zelfs, ze willen gewoon niks met hem te maken hebben. Ze hebben niks van hem nodig. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk zo geschokt door is. En die voorgaande vier verhalen, zoals ik al aangaf, waren de mensen verwonderd. Maar wat gebeurt hier? Nu is de Heer Jezus verwonderd over hun ongeloof. Dus dit vormt eigenlijk een anticlimax op het voorgaande gedeelte. Jezus is geschokt over hun ongeloof, ondanks alles wat ze gezien en gehoord hebben. En het is een reactie op wat hij nu meemaakt in zijn eigen thuisstad, dat wat volgt moet begrepen worden. Dit gezegde hier wordt een aforisme genoemd, dat bereidt ons eigenlijk voor op de volgende geschiedenis die gaat komen. Als de gerezen in zijn thuisdorp verworpen wordt en het inderdaad zo is dat een profeet niet ongeëerd is behalve in zijn vaderstad, ja, wat zal uiteindelijk de gerezen overkomen als je ziet wat de Johannes overkomen is? Dat vertaalt niet veel goeds, hè? Want zijn vaderstad heeft de kaarten op tafel gelegd, maar we gaan zien dat alle dorpen en steden in Galilea ook hun kaarten moeten op tafel leggen. Je ziet dat dit heel belangrijk is om dit stukje voor de aandacht te hebben, dat de 12 nu gaan uitgezonden worden na de verwerping van de Heer Jezus in zijn vaderstad. Zoals de 12 uitverkoren werden nadat de gerezen verworpen was in de synagoge door de lokale overheden, zo gaat hij nu een stap verder. Het is niet enkel nog zijn bediening, maar hij gaat ook de 12 in, gaat hij ook inschakelen. Dat gaan we zien in het volgende stukje. Uitzending van de 12. Is iedereen mee tot nu toe? Oké. Dus we zien dat de gerezen, ondanks het feit dat hij in zijn thuisdorp verstoten is, dat hij niet onder de indruk is van die reactie en dat hij gewoon verder in de omliggende dorpen rondgaat en verder gaat leren. Maar wat we hier nu vinden, hij gaat de 12 bij zich roepen en hij gaat als het ware zijn bediening opdrijven. Hij gaat zijn bediening uitbreiden. Hij kan niet overal komen, hè? Nu laten we niet vergeten waarom gaat de gerezen dit doen. Begrijp wel, mensen, naar wat we gezien hebben al van in de inleiding, dit is de grote ontzagwekkende dag van de Heer. Ja, wij komen tot zijn volk. Ja. Dus als al in zijn thuisdorp hij verworpen wordt, ja, dan wordt de tijd dat boven water komt, hoe Galilea tegenover hem staat. En de 12 die geroepen waren om bij hem te zijn, weet je nog, dat was de reden, die worden nu uitgezonden. De gerezen roept de 12 bij zich en hij gaat ze uitzenden. Dus zijn bediening gaat eigenlijk uitbreiding nemen via zijn apostelen. En dat is allemaal omdat hij zo verbaasd en geschokt is door het ongeloof dat hij zelfs merkt in zijn eigen thuisstad. Ja? Als er toch één plaats zou zijn waar je toch zou mogen oprekenen, dan is het toch wel die thuisstad zeker? Maar dan moeten ze helemaal niks van hem weten. Op die andere plaatsen, dan kon de Heer Jezus, zelfs al was er Heisa in de synagoge, toen waren er nog altijd mensen rondom hem die genoeg vertrouwen in hem stelden om tot hem te komen en genezen te worden. Maar hier is er bijna niemand, hè? Moet je dat voorstellen? De discipelen waren geroepen om vissers van mensen te zijn, weet je nog? En ik heb toen uitgelegd dat dat tussenpersonen zijn in Gods allesomvattend eindtijdoordeel. Vissers van mensen is een eindtijdterm. Ze hebben een profetische bediening. Ze moeten in het licht van het komende oordeel hun bediening uitvoeren. Wel, dat is wat ze nu gaan doen in mensen. Ze worden nu 2 aan 2 uitgezonden. Nu, waarom 2 aan 2? Ja, enerzijds voor wederzijdse ondersteuning. Het is altijd beter om iets met 2 te kunnen doen. Als de een het wat moeilijker heeft, kan de ander ondersteunen. Maar dat is niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is dat wat ze gaan doen tot een getuigenis is. Met andere woorden, op grond van 2 of 3 staat een zaak vast. Ja, dat is het principe die erachter schuil gaat. Het is een juridisch getuigenis, want wat ze gaan doen, een reactie op wat aan hen gedaan wordt, is wel heel beslissend voor de toekomst van dat dorp, voor de toekomst van die mensen. Ja. Nu, het principe dat je hier gaat zien, is wat je ook vindt in Matteüs hoofdstuk 18. Dan vind je ook dat wanneer iemand gezondigd heeft, 2 of 3 broeders naar die persoon moeten gaan, heeft hij gehoor, dan hebben ze hem gewonnen. Heeft hij echter geen gehoor, dus met de gemeente er naartoe gaan, wat wordt er dan gezegd? Laat hij voor je zijn als de heiden en de tollenaar. Andere woorden, de gemeenschap wordt verbroken en die persoon wordt niet gezien als behorende tot Gods volk. Dat is een beetje hetzelfde principe wat hij hier vindt. Hetzelfde principe gaat ook schuil achter Matteüs 25. Weet je nog? Scheiden van de schapen en de bokken. Waar dat de gereden zegt, wat gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt gij aan mij gedaan. Deze mensen die worden uitgestuurd. Jezus gezag, Jezus autoriteit is met hen. En waar zij gaan, daar gaat als het ware de Heer Jezus. Zij representeren de Heer Jezus. De Heer Jezus kan niet overal komen, hè? Ben je mee? Want ze gaan, net zoals de Heer Jezus, onreine geesten uitwerpen. Herinner u, in het Markus-evangelie is Jezus macht over onreine geesten de typische uiting van Jezus zijn gezag. Er is geen enkel evangelie die dit zo onderstreept. Dus heeft hij hen de macht om onreine geesten uit te werpen. Zij getuigen van zijn gezag. Zij zijn Gods getuigen die uitgestuurd worden. Dus het woord dat zij verkondigen, de boodschap, moet ondersteund worden door het feit dat zij demonen uitwerpen, onreine geesten uitwerpen. Dat is de bedoeling. En als de mensen waar zij komen geen gehoor geven en dus de boodschap verwerpen, dan komt eigenlijk hun oordeel over de getuigen, over de apostelen, komt eigenlijk op hun eigen hoofd terecht. Want zij worden vervolgens verworpen. Dit principe? En door geen reisgoederen mee te nemen, dwingen ze eigenlijk de inwoners tot een besluit. Dat is het hele punt hier. Maar vaak wordt dit gedeelte gebruikt. En ze mogen geen brood, geen reiszak, geen geld en geen gordel meenemen. En ze mogen bijna niks meedoen. Want wordt er dan gezegd, ze moeten leren op de Heere vertrouwen. He? Maar daar gaat het hem totaal niet over in mensen. Het is maar 1 iemand zijn trouw die hier in vraag gesteld wordt. Ja, wij zijn trouw. Ze komen met de boodschap van het evangelie. En wie moest zijn trouw bewijzen? Snap je het punt? Dus het heeft hier helemaal niks te maken met het feit dat hun vertrouwen op God zou op de proef gesteld worden. Nee. Door geen reisgoederen mee te nemen, dwingen ze eigenlijk de inwoners tot een besluit. Want ja, als ze in de stad komen, dan kunnen ze dan niet blijven. Nee? Als ze niet welkom zijn. Ik heb je al gezegd, in de oudheid zijn er bijna geen herbergen. En de herbergen die er zijn de halve bordeel. Pas later gekomen herbergen, zoals wij die nu kennen. Mede door de christenen die ermee begonnen zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je moest eigenlijk gastvrij ontvangen worden door mensen die dan ook gehoor gaven aan je boodschap. Zie je, want dan wordt er heel duidelijk gezegd, waar je ergens binnen gaat, blijf dat tot u vandaan vertrekt. Maar waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert. Zie je? Dus ze kunnen nergens verblijven, omdat ze geen reisgoederen bij hebben. Dus ze zijn volledig afhankelijk van de gastvrijheid waar dat ze terechtkomen. De mensen moeten meteen betonen als ze werkelijk gehoor geven aan wat hen gezegd wordt. Want je weet, ik heb je dat al vaker gezegd, toen ik ook die overdenkingen gegeven heb bij de boek Richteren, gastvrijheid betonen aan bezoekers is een uiterst ernstige zaak in het Oude Midden-Oosten. Dat wordt zeer ernstig genomen als je de mensen afwijst. Dus begrijp je hier wat er gaande is? Ze mogen twee dingen meenemen. Hè? Ik heb je dat in de vorige studie al opgewezen. Wat moeten ze meedoen? Een staf en sandalen. Nu, dat onderstreept nogmaals het wettelijke, het legale, juridische karakter van hun zending. Welke staf is er heel belangrijk in het Oude Testament? Welke staf duikt er op in de geschiedenis die ineens... Staf van Mozes. Een juridische staf. Waarmee je de Nijl slaat. Waarmee je oordeel uitoefent. Wel, dat is wat uiteindelijk de discipelen hier ook gaan doen. En sandalen. Ja, inderdaad, sandalen. Waar je voeten treedt, dan neem je in bezit. Dus hier waar zij zullen komen, ja, zal wel duidelijk worden als werkelijk die stad, of dat dorp, ja, wel geheiligd is of niet. Want stof afschudden van hun voeten, dat is eigenlijk een gebruik die al langer bekend is. En pelgrims die reisden zeg maar, van het buitenland naar Jeruzalem, wanneer dat ze uiteindelijk aan de landsgrens kwamen van Israël, deden ze het stof af van hun schoenen en kwamen ze pas het beloofde land binnen. Dus eigenlijk stof van onreine heidense volkeren werd van hun voeten geklopt en dan gingen ze het beloofde land binnen om zo naar Jeruzalem te trekken. Dus stof afschudden van hun voeten wil hier in dit geval zeggen dat de gemeenschap verbroken is en dat die stad, doordat de boodschap van Yahweh afgewezen is, meteen heidens gebied geworden is. Ze maken niet langer deel uit van Gods volk. Ik denk dat dat belangrijk is om daar toch een momentje bij stil te staan. In principe, lieve mensen, is dit ook wat dat de fariseeën doen. Fariseeën willen uiteindelijk, zoals we gezien hebben, de Levitische reinigingswetten die bedoeld waren voor het priesterschap in Israël, zij nemen dat in hun leven op. Waarom doen ze dat? Wel, omdat ze zichzelf zien, zoals God hen ook heeft bedoeld van meet af aan, als een priestervolk. En ze zeggen, het is niet alleen de tempel die de Heere geheiligd is, het is het hele land dat de Heere geheiligd is. En wij zijn een priestervolk, en wij gaan leven als priesters in dit land, want dit land is de Heere geheiligd. En ze konden dat heel mooi onderbouwen, ze namen nu mee naar het visioen van Ezechiël, want Ezechiël, wat ziet hij? Hij ziet een tempel, maar het is geen tempel meer, het is een tempelstad. Gans Jeruzalem is een heiligdom geworden. En alles wat in Jeruzalem is, van de paarden tot de potten toe, alles is jouw geheiligd. En dan wordt er gezien dat er van onder de tempel water stroomt. En naarmate dat verder stroomt in het land, wordt dat een brede rivier. En overal waar dat die rivier komt, bloeit en floreert alles tot en met. En dat doet je natuurlijk denken aan de Hof van Eden. Waar de stromen ontspringen uit Eden, die de ganse aarde bevloeien. Ja. Dus ze zagen dat voor zich als het grote ideaal, wat dat straks realiteit zou worden, en zij wilden vanuit die realiteit in het heden eigenlijk gaan leven. En zij, we zijn allemaal priesters. We gaan leven als priesters in ons land. Het land is de Heere geheiligd. Dus dit onderscheid vind je eigenlijk al principieel bij de fariseeën en de schriftgeleerden aangegeven. Ja. Dus hier gaat het om het feit van, kijk, als geen gehoor gegeven wordt aan de boodschap, wordt de gemeenschap verbroken en behoor je niet langer bij Gods volk. En je bent meteen verplicht om de daad bij het woord te voegen. Nee? Je moet niet zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Je moet tonen, nee. Maar je gaat moeten zijn gezanten ontvangen. Wat dat je aan hen doet, doe je aan de Heer Jezus. Ja? Dus u merkt dat dat heel beslissend is, hè, lieve mensen. Nu, ik heb verwezen naar de fariseeën en het schriftgeleerden, hè, want die reinigingswetten, beter gezegd. Ja, wat denk je, wat gaat er aan bod komen straks in Marcus hoofdstuk 7, als er alweer opnieuw een conflict is met de overheden? Dan gaat het juist gaan over die reinigingswetten. Wat betekent het om Gods heilig volk te zijn? Dat is een heel belangrijk onderwerp in wat komt. Ja? Maar daarin wordt niet gezien of dat je werkelijk God toe behoort. Dat je werkelijk God toe behoort als... Gods Israël wordt gezien in het feit of je gehoor geeft aan de boodschap. Dat straks werd de opmerking al gemaakt. Het was Timothy die zei van, kijk, de echte familie van de Heer Jezus zijn niet zijn bloedverwanten. Wie is er mijn moeder en mijn broers en mijn zusters? Zij die de wil doen van mijn vader. Dus zij die gehoor geeft. Daar heb je nogmaals hetzelfde principe. Ondanks je afkomst en je voorgeschiedenis, het belangrijkste is, waar het om gedraaid is, of dat je hoort. Jezus verloochenen, deze gezanten van de Heer Jezus afwijzen, dat betekent eigenlijk zoveel als de Joodse identiteit verloochenen. Eigenlijk doe je besnedenis gewoonte niet. Je betoont dat je onbesnedene bent als je geen gehoor heeft. Ja, ja, ga je zeggen, George, dat is heel ernstig. Ja, natuurlijk is dat heel ernstig, want de grote dag van de Heer is aangebroken, niet? Deze mensen zijn getuigen van Jezus' ontzagwekkende daden, nee mensen? Het is een tsunami van Gods geest die door het land getrokken is, ik heb je dat al vaker gezegd. Johannes die schrijft zelfs in zijn evangelie dat Jezus al zijn daden niet te boeken gesteld worden. We moeten daar goed mee opletten, dat we dat niet licht overgaan wat er gebeurt hier in het land. Je moet weten, deze mensen hebben een voorgeschiedenis. Wat hier nu gebeurt in het land, gebeurt na 400 jaar stilte, dat God geen woord in besprak tot dit volk. Ineens heb je dan de grootste onder alle profeten die optreedt, die van de moederschoot af met Gods geest vervuld is. En wie komt na hem? Jawel, de Heer, die komt te midden van zijn volk en ontzagwekkende dingen doet. Dus dit is de grote ontzagwekkende dag van Jahweh voor nationaal Israël. De dag waar dat zij trouwens naar uitzagen. En nu breekt die dag aan. En wat gebeurt er? Dat is schokkend als je daar zo over nadenkt. Vandaar, ik heb u al vaker gezegd, wie dat gelooft dat nationaal Israël nog een toekomst heeft. Ik heb daar alle respect voor en ik weet dat die mensen het niet zo bedoelen. Maar die denken heel klein van de Heer Jezus, hè? Als je denkt dat nationaal Israël nog een toekomst heeft, dan denk je wel heel klein van de Heer Jezus. Dan zie je niet hoe beslissend dat zijn komst en zijn optreden op aarde is voor de toekomst van Gods volk. Nogmaals, met alle respect voor die mensen, nee, maar dan denk je te klein van de Heer Jezus. Dus ik hoop dat jullie het ook veel meer gaan zien, hè. Want inderdaad, sinds de eerste eeuw, zoveel machtige daden als nationaal etnisch Israël heeft gezien. Wie heeft dat nog gezien in de geschiedenis? Niemand. Dus is uw verantwoordelijkheid ook groot, lieve mensen. God komt niet zo vaak tussen beiden op zo'n machtige, wonderlijke manier in de geschiedenis. Hoeveel maal zie je God zo'n machtige daden doen in de geschiedenis? Alleen maar bij de Exodus, in Egypte. Dan een beetje in de dagen van Elia en Elisa. En nu in de Heer Jezus. En het wat is af, hè? Dus dat vereist een ernstige reactie als God op zo'n machtige wijze tussen beiden komt. Vandaar, prediking is een oproep tot bekering. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. Koninkrijk van God is aangebroken, bekeert u. Dus ik hoop dat jullie dat steeds duidelijker zien, hoe beslissend dat Jezus' komst nu is voor nationaal Israël, voor hun toekomst. Daar ga ik nu nog even ook bij stilstaan. Wat moeten ze zich van bekeren? Wel, dat de natie Israël nooit Israël naar waarheid is geweest, zijn altijd Israël in naam geweest. Ze waren geroepen om Gods priestervolk te zijn. Nu een priestervolk, in welk opzicht? Om in de tempel offertjes te brengen? Nee, om belicht te zijn voor de volkeren. En dat het verbond met Abraham tot zegen te zijn voor de volkeren. Ja. Nu nog voordat Marcus dit evangelie schreef aan de gelovigen te Rome, heeft Paulus al een brief geschreven aan de Romein. Weet je wat hij daarin zegt, over zijn eigen volksgenoten? Want om u wordt de naam van God onder de volkeren gelasterd, zoals geschreven staat. Israël was gefaald als priestervolk onder de natie en onder de volkeren. Gods naam werd door hun getuigenis gelasterd onder de volkeren. Nu, dat is trouwens een aanhaling, zoals geschreven staat, moest je nog een keer wel nazien, Isaiah 52 vers 5, voor de verandering. Vandaar dat je ook vindt, wat is de bedoeling van de bergreden? Wat roept Jezus Israël toe op? Wat zegt hij? Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, niet lasteren, maar niet omgekeerde. Israël moet zich bekeren van het feit dat ze al altijd Israël in naam zijn geweest, maar niet naar waarheid. Er moet een indringend veranderingsproces komen. Er moet leven komen. De geest van God, hè. Dat ze werkelijk een priestervolk zijn, die God bij de mensen brengt, en laat zien in wat ze doen, het heerlijke karakter van hun God. Het gaat hier over beelddragerschap, hè, opnieuw. Ik weet het. Je zegt, verzeker, gaan we weer die plaat opleggen? Kan ik het niet anders, of die plaat opleggen, lieve mensen? Priesterschap, beelddragerschap, ik kan dat niet loskoppelen van elkaar. En voor mij is dat fundamenteel om de Bijbel te begrijpen. Dat is de enige juiste manier om de schrift te benaderen. Dat Gods schepping tempelpaleis is en dat de mensen Gods beelddrager zijn. En dat is een draad die door heel de schrift loopt en je ziet hoe belangrijk dat is om dat te begrijpen. Ik weet het, ben je misschien een van de enigen die dat verkondigt in Vlaanderen? Of je wil weten hoe dat ergens anders ook verkondigd wordt, moet ik je vragen aan mijn zuster die daar zit. Ze komt met veel meer mensen in contact van overal in de wereld. En zij heeft mij overtuigd dat ik me niet moet inzetten, dat ik niet de enige ben die dat vertel. Ja, als je zomaar niet met de schrift omhoudt, dan kom je er niet. Sorry. Voor mij is dat de enige juiste hermeneutische sleutel, bijbelstheologische benadering, om de schrift correcte manier te lezen. Ik kan er niet aan doen. En mij ga je niks anders mee horen vertalen. Kan je me daarin volgen? Zie je dat iedere keer daarachter schuil gaat? Moet je dat niet forceren, hè? Want dat is ook belangrijk voor ons, hè, mensen. Als dit Israël overkomen is, en wij, die uit de volkeren zijn, we zijn ingeënt, de natuurlijke takken zijn weggenomen, dat is hetgeen dat we eigenlijk zien dat aangekondigd wordt in dit oordeel door de getuigen, dat dit staat te gebeuren, ze hebben het over zichzelf afgeroepen, dan moeten wij ook wel goed met de voetjes op de grond blijven, zegt Paulus in diezelfde Romeinenbrief. U zult dan zeggen, er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad, zegt hij, dat is correct, tegen ons, heidenen. Ze zijn afgebroken door het ongeloof, en u staat door het geloof. Maar zegt hij er in een ander bij, wees nog hoogmoedig, maar vrees, want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, hij mocht ook u niet sparen. Dus hoe dat je God representeert in deze wereld, daar staat of valt alles mee. Daar hebben onze voorouders gefaald, hè? Ze zijn geen licht in de wereld geweest, door hen is Gods naam gelasterd geworden. En we moeten ons goed afvragen, als er heel veel mensen die van God weglopen, van wat is eigenlijk weglopen? Een slecht beeld dat erin getoond wordt? Dus het is enorm belangrijk welk karakter wij weerspiegelen in deze wereld, hoe dat we in dit leven staan. Daar staat of valt alles mee. En ik denk dat dat te weinig onderstreept wordt in onze dagen. Dat dit de essentie is van christen zijn. Maar Israël had ook verkeerd voor, hè? Ze dachten ook dat ze bij de prijzen worden, dat ze bij Gods volk behoren. En ze waren aan het wachten op de tussenkomst van Yahweh. Ken er ook veel die aan het wachten zijn op de tussenkomst van Yahweh. Maar het zou een keer dik verkeer kunnen uitdraaien, denk ik. Allee, ik zeg dat niet met plezier, hè, mensen. Maar dit is wel de essentie van de zaak, hè. Dus begrijp je die tekst, hoe fundamenteel dat is? Ons licht laten schijnen voor de ogen van de mensen, dat zij Gods karakter zien en wat dat wij doen, en uiteindelijk God verheerlijken. Dat is wat God van ons verlangt. Ja? Ik wil nog een beetje stilstaan bij wat je hier verder vindt. Ze vertrekken en ze prediken dat mensen zich moeten bekeren, ze drijven vele demonen uit, dat kunnen we volgen. Maar dan, ze zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Wat komt die olie hier eigenlijk doen? Wat komt dat vandaan? Nu, als je met zoiets geconfronteerd wordt, wat is dan de Valideaanse methode? Kijk terug in Israëls geschiedenis. Wie wordt er gezalfd met olie? De eerste in de rij zijn geen koningen, want Israël heeft niet als eerste een koning, maar heeft wel als eerste priesters. Inderdaad, dus priesters zijn de eerste die gezalfd worden, en vervolgens koningen. Oké, priesters en koningen. Nu, dat heeft alles ook te maken met het feit dat het koningschap in Israël gestoeld is op het priesterschap. Ik kan daar nu niet op ingaan, maar er zijn minstens 7-8 kenmerken van een koning die terugwijzen naar het priesterschap in Israël. Het is niet voor niks dat onze Heer Jezus een priester-koning is. Ja? Goed, dus als priesters en koningen gezalfd worden met olie, bedenk dan uiteindelijk dat Israël geroepen is uit Egypte om wat te zijn? Een koninklijk priestervolk. Oké, houd dat goed vast. Nu, wat weerhoudt Israël om echt op Yahweh te lijken? Je ziet dat ik verder ga in de lijn, even wat we net over dachten. Wat weerhoudt Israël om echt op God te lijken? Wat is het probleem in Israël? Ja, maar wat komt er aan het licht? Wanneer de Heer Jezus voor de eerste keer publiek optreedt, wat doet hij? Inderdaad, hij gaat naar de synagoge, op de heilige dag, en er is een onreine geest. Dus dat is wat dat uiteindelijk Israël part in speelt. Ze worden geteisterd door onreine geesten. Onreine geesten die inderdaad het gevolg zijn van leringen van mensen die boven Gods woord worden geplaatst. Kan je mij volgen? Dus wil Israël opnieuw een priestervolk worden, wat moet er dan gebeuren, denk je? Ja, ze moeten inderdaad van de geest bevrijden worden, nee? En dan is het zalven met olie, want die onrein geesten verdrijven, dat is één ding, maar moet iets in de plaats komen, nee? Herinnert u wat Jezus zegt in de Matthäus Evangelie, dat huis mooi schoongeveegd wordt, maar er komt niks in de plaats, hé? Wat gebeurt er dat er niks in de plaats komt? Dan wordt wel het laatste van die mens erger dan het eerste, ja? Dus het zalven met olie wijst op het herstel van beeld van God in mensen. Ja, ik weet het, ik moet mijn plaat weer opleggen, kan er niet aan doen. Maar als inderdaad Jesaja de achtergrond vormt voor het Marcus-evangelie, en meer bepaald dan de nieuwe Exodus, herinnert u, we hebben al verschillende malen bij stilgestaan, wat vinden we in hoofdstuk 1, wat is de toestand van Israël daar? Ze hebben Jahweh verlaten. Ze hebben de heiligen van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Nu, ik denk dat in de dagen van de Heer net zaast is. Of niet? En wat zegt de Heer, waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Ik denk dat het ook zaast is in de dagen van de Heer Jezus. En hoe worden ze omschreven? Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan. Wonden en striemen aan, gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en dan wordt er gezegd, en niet met olie verzacht. Olie werd gebruikt in het genezen van wonden uiteindelijk. Ja? Dus je ziet al dat dat in hoofdstuk 1 gebruikt wordt. Nu herinner u, profeet Malachi, we hebben er net over gesproken, de waarschuwing van Malachi is dat inderdaad de grote ontzagwekkende dag van de Heer komt. En dan wordt er gezegd, ja, als die dan komt, is het als een brandende oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt Jahweh van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ja. En onder zijn vleugels zal wat? Genezing zijn. Zie je? En hij zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Genezing. Nu om terug te gaan naar het andere eind van het boek Jesaja. Jesaja 61 is die schriftplaats waarvan dat de Heer Jezus begint te verkondigen op de Sabbat en zijn dienst opende in het Lucas-evangelie. En wat zegt die bijzondere passage? De Geest van Jahweh, de Heer is op mij, omdat Jahweh mij gezalfd heeft, om wat te doen? Een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van Jahweh, een jubeljaar. En wat wordt er meteen aan gekoppeld? De twee zijden, zie ze weer? En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treuren van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. En wat staat er dan? Vreugdeolie in plaats van rouw. Ah, weet je nog, die rouwklacht en dat gejammer in Israël dat we zagen in die laatste machtige daad van de Heer, toen dat meisje overleden was. Aan wat deed ons dat terugdenken vanuit Israëls geschiedenis? Aan de jammerklacht en aan het rouwgewaad dat Israël aantrok, omdat ze in ballingschap moesten gaan, weggestuurd werden van het aangezicht van Jahweh. Maar nu, wanneer dat Jahweh de Heer in zijn gezalfde terugkomt, zal hij hen niet alleen genezen, maar zal hij ook hen zalven met vreugdeolie. De rouwtijd is voorbij. De ballingschap is voorbij. Ja. En wat wordt er verder gezegd? Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een beplanting door Jahweh, om hem te verheerlijken. En niet langer te lasteren, hè? Weet je nog? Ja. Dus het zalven met olie, dat wijst op het herstel van het beeld van God in mensen. Ja. Dat is hetgeen dat mensen nodig hebben. Zonder de geest van God, geen herstel, hè? Geen vernieuwing, hè? Is dat duidelijk voor iedereen? Want anders stoom ik nog een klein beetje door. Een klein beetje. Dat brengt ons uiteindelijk bij dit overzicht. Ik heb het genoemd Herodes, Jezus en Johannes dood. Herodes begrijpt Jezus tekenen niet. En dat is inderdaad wat we gaan zien. We gaan in dit gedeelte duidelijkheid krijgen dat het verzet en de tegenstand, de kritiek die ze hebben, ja, hoe komt dat dat ze Jezus niet begrijpen? Dan gaan we bij stilstaan. En dit gedeelte, zoals ik al aangaf, bereidt ons eigenlijk voor, dat is de laatste fase beter gezegd, voordat de wegsectie begint. En het begint met Herodes en het eindigt met de fariseeën die zoeken om een teken. En daarna volgt die opmerkelijke waarschuwing voor de discipelen, het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën, waarvoor dat de discipelen zich moeten hoeden. Nu, waarom zie ik dat als één blok? Wel, heel opmerkelijk, net voor uiteindelijk deze waarschuwing komt, en de discipelen in het bootje zitten, wat is er dan vooraf gegaan? Speling van de 4000. Maar na de maaltijd die Herodes aanlegt voor de rijksgroten en de elite van Jeruzalem, wat volgt er dan? Een maaltijd die de Heer Jezus aanricht voor alle mensen. Spijzing van de 5000. Dus heb je aan weerszijden. Daarna volgen hier machtige daden. Stillen van de storm en genezen van de zieken. Langs de andere kant hier ook gaan er aan die spijziging machtige daden vooraf. De bevrijding van een bezeten dochter en de genezing van een doof stomme. En Hans, dat middenblok wordt gevormd door iets dat we nogal tegenkomen hebben. Een gezantschap die komt uit Jeruzalem. De vorige maal was het om de Heer Jezus te beschuldigen dat hij wat hij doet, dat doet in de kracht van de demonen. Nu zal het gaan over de reinigingswetten. Over wat betekent het om Gods heilig volk te zijn. Bij de Beelzebul-controverse hebben we gezien dat Jesaja 6 de sleutelpassage was. Om het te begrijpen, weet je nog? Dus pas aan de hand van de bediening van Jesaja dat je kon begrijpen dat de Heer Jezus doet. Waarom hij in gelijkenissen spreekt. Jesaja 6. Wel, nu gaat het draaien om Jesaja 29. Jesaja 6, Jesaja 29. Herinner je nog het belang van die twee passages? Want dat waren ook de twee passages die heel belangrijk waren in Romeinen 9 tot 11. Dat waren de beide steenpassages. Weet je het nog? De steen waaraan men stoot. En de steen ten grondslag die de Heere recht, waar je moet op vertrouwen. Toch vreemd, nee, dat het overal opduikt. Bij de Beelzebul-controverse begonnen met Jesaja 6. En hier zijn we terug in dit gedeelte, als de autoriteiten van Jeruzalem komen in Jesaja 29. Dus het gaat om dezelfde gedeeltes. Dus en dat vormt net het middenblok van heel dit gedeelte. Met aan beide zijden machtige daden, langs beide zijden een spijziging. En in de opening langs de ene kant, Herodes, ja, die Jezus tekenen niet begrijpt. Hij denkt dat Jezus, Johannes, is die uit de dood is opgestaan. En aan de andere kant de fariseeën die er ook geen snars van begrijpen, want ondanks alles dat Jezus doet, zijn machtige daden die iets te betekenen hebben, en zoeken ze nog altijd een teken van hem. Dus dat vormt dat blok, die ontmoeting met die autoriteiten van Jeruzalem, vormt eigenlijk het middelpunt van heel dit gedeelte. Dus we hebben nog een hele weg af te leggen. He. Wel, het maakt het er niet gemakkelijker op, maar zo begin je toch veel meer voering te krijgen dat het toch één groot verhaal is dat hij vertelt en dat er een lijn gevolgd wordt.